Leuk Menno dat je hier bent. We zitten hier prachtig aan het water. We kijken uit op een mooie eiland. Kun je misschien even vertellen wie je bent, wat je doet enzovoort.
Ja, nou ja, het is inderdaad prachtig. Het is bijna jammer dat we het niet opnemen. Het
ja,
is mooi zijn om te zien. Maar ik ben Menno Lanting. Ik ben schrijver, spreker en adviseur. En ik hou me al zo'n 20 jaar bezig met wat de veranderende wereld betekent voor hoe we business doen, hoe we onze organisaties inrichten en hoe we leiding geven.
Mooi. En wat zijn nou dingen die jou inspireren om dit werk, mooie werk wat je doet, te doen?
Nou, ik word altijd wel heel erg geïnspireerd door, door boeken te lezen.
Ja?
Ik hou enorm van geschiedenis. Ik praat natuurlijk heel veel over wat er in de toekomst gaat komen.
Grappig, ja.
En ik kom eigenlijk steeds meer tot de conclusie dat wil je iets over de toekomst kunnen zeggen, dat het enorm helpt om ook veel dingen over het verleden te weten.
Weer terug te kijken.
Heel veel dingen die herhalen zich heel erg vaak. Dus daar haal ik veel inspiratie uit.
En welke periode bijvoorbeeld uit de geschiedenis spreek je met name aan?
Nou, ik vind het ook heel erg leuk om biografieën te lezen of te luisteren. Doe ik tegenwoordig steeds vaker in de auto. Dus we nu met hele biografie van Churchill aan het luisteren.
Oh, ja.
Dat vind ik dan fantastisch.
Het schijnt heel goed
gedocumenteerd
boek te zijn.
Ja, dat is het krankzinnig aantal uren, ik geloof 500 uren. Dus ik ben al maanden bezig. Natuurlijk altijd kleine ritjes. Dus het gaat niet zozeer om een periode, maar wel om personen. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Dat inspireert me erg. Ik vind het heel inspirerend om naar mijn kinderen te kijken. Die zijn 9 en 11.
Ja.
Ik vind het heel erg fascinerend om te zien hoe die naar de wereld kijken. Hoe ze soms met oplossingen komen of hoe ze de toekomst zien. Dat vind ik heel inspirerend.
Kinderen kunnen vaak heel scherp kijken. Hè?
Ja, en ik vind ook wel heel erg veel meer dan ik dat had op die leeftijd volgens mij. Ook met het milieu en ook heel kritisch ook nu met internet en alles wat er gebeurt. En als laatste vind ik reizen. We reizen veel met het gezin, maar ik ook zelf. Mm-hmm. En ik vind reizen, andere culturen ontmoeten, mensen spreken, dat inspireert me ook mateloos.
Gebruik je dat ook om anderen te inspireren, je eigen inspiratie?
Ja, ik denk wel dat... ik heb nooit zo heel erg... Ik ben dit niet gaan doen met het idee van ik ga mensen inspireren. Mm-hmm. Dat is een gevolg, een heel, heel, heel leuk gevolg. Ik ben het eigenlijk vooral gaan doen omdat ik het zelf heel leuk vond.
Ja, dat is het allerbelangrijkste.
Dus ik denk altijd, ja, als ik zelf de dingen doe die mij inspireren, dan inspireert het mogelijk ook anderen.
Ja.
Maar ik ben eigenlijk niet zo heel erg, soms wel hoor, soms denk je ook, is dit commercieel handig of kan ik hier iets mee? Maar mijn belangrijkste drijfveer is niet dat ik elke dag denk van, hoe kan ik nou andere mensen inspireren? Mm-hmm. Als het gebeurt, is het leuk. Maar het is niet mijn uitgangspunt.
Nee, precies. En hoe ben je ooit tot je bedrijf gekomen? Is dat per ongeluk gegaan of heb je dat heel doelbewust opgezet?
Nou, ik heb in loondienst gewerkt, maar ik ben veel langer zelfstandig ondernemer geweest. Mm-hmm. Dus ik heb altijd wel gewoon mijn eigen ding willen doen. Ik opereer ook niet zo heel goed in een bedrijf met een baas.
Afdelingsoverleg.
Nee, ik heb dat wel gedaan hoor. En ik denk dat het ook heel goed is dat ik dat gedaan heb, omdat je daar ook heel veel van leert.
Ja,
maar dat na 10 jaar vond ik dat ook wel weer goed. Nee, ik heb hier ook nooit heel bewust voor gekozen. Het is vooral dat andere mensen me op dat pad brachten.
Ja.
En ik weet ook niet of je het werk wat ik doe, of je daar heel bewust voor kiest hoor. Er zijn weinig mensen die denken, nou ik ga schrijver worden of spreker.
Ja.
Die zijn er misschien wel, maar ik had dat niet. Maar op een gegeven moment ben je het en dan denk je, goh, dit is eigenlijk wat ik doe. En,
ja, dat is mooi.
Ik vind het nog steeds... Zo gaat het wel in zo'n podcast, want ik probeer het ook wel eens aan familie uit te leggen. En dan is het vaak toch wat moeilijker uitleggen wat je eigenlijk doet, hè?
Ja, een bakker, een slager, timmer, dat is allemaal heel duidelijk.
Ja, en ik verzamel ideeën en geef dat weer door aan anderen. Dat is,
en daar word je nog voor betaald ook, hè?
Ja, daar word je ook best wel aardig voor betaald.
En heb je ook ontdekt van wat je nu in de loop der jaren onderscheidend daarin maakt? Want er zijn natuurlijk meerdere schrijvers en meerdere sprekers. Wat is nou jouw handschrift, zeg maar, denk je?
Ja, ik probeer me daar niet heel erg veel op te richten. Want ik denk, als je dat te goed weet, dan wordt het ook een trucje. Maar ik weet onderhand wel dat ik wel goed in staat ben om wat toch redelijk complex kan zijn, om dat behapbaar samen te vatten.
Mm-hmm.
Dus ik Het is nooit mijn ambitie en ik geloof ook niet dat het kan om met iets heel nieuws te komen. Mm-hmm. Met nieuwe, echt compleet nieuwe inzichten, compleet nieuwe theorieën. Want ja, alles is alles bedacht. Hè? Je kunt alles vinden. Je hoeft er in te toetsen en je vindt het. Maar ik denk mensen, zeker ook de mensen waar ik voor werk, relatief weinig tijd hebben. Wel vanuit hun vak als ondernemer of manager of medewerker mm-hmm. bij willen blijven bij wat er gebeurt. En ik probeer dan relatief complexere dingen handzaam voor ze samen te vatten. Ja, zodat ze het in een dag of een paar dagen kunnen lezen of kunnen horen.
Ja.
Dus dat wat ik denk ik wel goed kan is, is meerdere dingen. Einstein, om maar even iemand te noemen.
Ja, niet tenminste.
Niet dat ik me daar ook maar enigszins mee vergelijk.
Biografie over gelezen? Of,
ja, zeker. Ja, okay. Zeker. Die zei het heel mooi en die zei het heel nederig. Die zei, ik heb geen speciaal talent, maar ik ben wel oneindig nieuwsgierig. En dat vind ik wel een mooie. Dus ik denk dat ik dat vrij aardig kan. Kijken wat er gebeurt en wat misschien morgen of overmorgen relevant wordt. En dat op een behapzame manier vertalen naar mensen die daar minder tijd of energie hebben.
En wat voor hen weer heel waardevol is en waar ze impact mee kunnen maken.
Nou ja, wat dat betreft is het een hele, hele directe business waar ik in zit. Ja, als je dat niet goed doet. Ja, dan
doe je direct?
Je krijgt wel heel direct feedback. Je krijgt wel heel directe reactie op wat je doet.
Ja.
Dus mensen vinden het leuk. En dan word je vaker gevraagd. Mm-hmm. Of mensen vinden het niet goed. Ja, en dan app je heel snel weg.
Ja. En hoe ga je daarmee om? Is het je wel eens overkomen?
Ik denk dat ik wel in de gelukkige omstandigheid. Nou, op een gegeven moment kom je ook wel op een punt dat je, ja, wat dan Malcolm Gladwell noemt, de tipping point. Hè? Dus dat dan word je ook gevraagd omdat ze je naam kennen. Wat soms ook wel eens lastig is, want dan zijn de verwachtingen al geschapen.
Ja, ja, ja. Want de messia halen we niet binnen.
Nou ja, bij wijze van spreken. En dan zijn wij in Nederland denk ik niet zo heel erg van dat soort goeroe dingen. Maar dat ik denk dat menig ondernemer of zelfstandige dat wel zal herkennen, is dat je toch voortdurend denkt van ja, goh, zullen ze volgend jaar ook nog bellen of mailen? En hoe doe je dat? Ik hou er zelf wel van om niet een succes eindeloos uit te melken. Dus ik ben altijd wel weer bezig met iets nieuws.
Ja. Het is eigenlijk een soort van artiesten van op tijd het stoppen of een nieuw album uitbrengen. Of,
ja, dat is het toch wel. Toch wel, het is natuurlijk een wereld waar het steeds vluchtiger is en iedereen kan iets vertellen of een boek schrijven of een pot. Nou, iedereen kan wat doen. Dus er is ook wel veel concurrentie.
Ja. Ja, je kunt denk ik ook heel hard groeien, maar je bent als personal brand ook heel erg kwetsbaar van als er een keer een turning point is dat verkeerd uitvalt, dan ben je ook meteen weg. Dus het is best wel heel krachtig, maar het.
Nou ja, het is al vrij hard werken om voor korte tijd beroemd of maar herkend te worden. Er zijn heel veel mensen die dat doen, ook dit werk. Maar het is nog veel moeilijker om het 10 of 15 jaar vast te houden.
Ja.
En dat heeft deels met die vluchtigheid te maken, maar deels ook dat het, wat ik net zei, de feedback is ook wel heel direct. Je kunt de tweet zo nalezen of een keynote of een presentatie. Precies. Of die goed was of niet.
Ja.
Dus waar je misschien op kantoor af en toe nog wel eens een dag kunt hebben dat een 6 ook voldoende is.
Ja.
Of een 7.
Ja.
En lukt dat.
Moet je altijd op een 9 of een 10 als in het vak.
Nou, een 10 in Nederland, een 10 is, krijg je nooit. Een 9 ook niet.
Oh.
Nee, dat is echt zo.
Ja?
Dat is echt. Ik doe dit niet heel vaak in het buitenland, maar wel zo.
Een beetje het Calvinisme.
Ja, wij zeggen ook altijd als het gaat om spreken, collega's spreken, als je een 8,5 is echt.
Ja, dan moet je echt joehoe.
Dus over het algemeen is dat.
Is
echt.
Okay, dan ga ik ook anders naar mijn referenties en testimonies.
Ja hoor, als je een 8,5 krijgt, dan is het heel goed.
En hoe doe je dat, zeg maar, die expertstatus behouden? Wat zijn dan dingen die je daarvoor inzet?
Nou ja, ik geloof er uiteindelijk in dat er zijn natuurlijk er zijn meer tools dan ooit om je expertise te verspreiden. Dus dat is vaak het probleem niet zo heel erg. Mm-hmm. Ik geloof uiteindelijk. uiteindelijk erin dat kwaliteit uiteindelijk altijd de doorslag, in heel veel gevallen de doorslag geeft. En je kunt misschien best op een hype of op een kortstondig vlammen. Mm-hmm. Maar ik denk op de lange termijn dat mensen toch willen ervaren dat je ja, dat er een soort van fundament onder zit.
Ja.
Of in ieder geval, ik vind dat heel fijn om dingen te maken die wel ja, goed uitgezocht zijn. Het lukt ook niet altijd, maar mm-hmm. Met goede bronnen en alles. Overkill, dat is ook wel een ding. Hè. Dus, soms mensen ook de neiging hebben om te veel te zenden.
Spuien, ja.
Sowieso zenden is een balans tussen zenden en dialoog is een belangrijke.
Ja.
Dus ja, sta je ook open voor andere inzichten. Ja, dat is wel, het is deels gewoon ook hard, ja, het is gewoon werk.
Ja, ja
dus
precies.
Gewoon,
ja.
Ja, weet je wel, ja, wat we nu, ja, dit is ook. Ik heb wel eens, toen ik helemaal 10 jaar geleden of zo, of nog langer geleden, begon, toen sprak ik een keer met Jeroen Smit. Die had toen net de Prooi uitgebracht.
Goed boek.
En die zei toen tegen me, toen vroeg ik gewoon een beetje hetzelfde soort vraag, van wat help je nou? En die zei van, hij zei, ik ga op elk verzoek, mediaverzoek ga ik in. Maakt niet uit of het de Meppeler Courant is, of de welk vakblad dan ook. En dat heb ik toen altijd in mijn oren geknoopt. Als mensen vragen van, wil je iets vertellen over je expertise, dan doe ik dat in principe.
Ja.
En of het dan de NRC is, of maakt helemaal niet uit. Dat toch heel vaak blijkt dat we ons heel vaak richten, als je die oppast, op de grote bekende namen. Terwijl ik heel veel van mijn opdrachten juist haal uit bijvoorbeeld mensen die een artikel van mij hebben gelezen in hun vakblad.
Metaalbewerking. Ongelooflijk, dat zou je niet verwachten, want inderdaad.
Ja, maar daar worden dan zo 30.000 exemplaren van verspreid.
Wauw, ja. Dus toch wel een publiek zit daar achter.
Ja, dus dat zeg ik. Als je in een gelukkige omstandigheid bent dat je gevraagd wordt, hè, dat,
ja.
Wees niet selectief in waar je verhaal doet.
Ja, spread the word eigenlijk.
Ja.
Ja, dat je ook wel een ontwikkeling ziet van inderdaad, dat het niet alleen maar zenden is, maar ook steeds meer delen of share, het hele sharing, gedachten, kennis delen.
Ja, dat wordt wel steeds moeilijker, moet ik zelf. Ervaar ik in ieder geval zelf. Ik heb dat bij mijn eerste boeken gedaan. Toen zei ik, nou, iets heel simpels. Als ik heb 3 covers. En daar kwam ik dan niet uit met de uitgever. En toen gebruikte ik toen nog Twitter. Van nou, welke cover wil je zou ik doen? Nou, dan kreeg je echt honderden reacties. Echt enorm. En deden we ook dat je...
Oh, je vroeg aan het publiek van...
Ja, vroeg je aan het publiek,
mee, ja.
Wel, kies mee. Ja. Of we hebben ook eens een actie gedaan dat als je boek bestelde, een van mijn boek toen bestelde, dat dan je naam op de cover kwam. Nou, dat verkochten er gewoon 2000.
Ook gepersonaliseerd
ja,
boek?
Ja.
Customized.
En dat werkte echt, dus 6, 7, 8 jaar geleden echt werkte dat enorm, hè? Of wierd er nog mooie cases. Maar onderhand is dat effect er ook wel weer uit.
Ja, dan moet je weer op zoek naar iets anders, hè? Dat gaat steeds sneller.
Ja, dus dat is wel weer... Nu zeggen mensen, als je dan zegt, goh, heb je beter iemand nog een leuke case of wil je meedenken? Krijg je steeds meer de reacties van, ja, vertel jij maar wat een goede case is. Dus daar zie je ook wel weer bewegingen in.
Ja.
Want mensen ook niet altijd meer op de dialoog zitten te wachten.
Nee, dat is dat heel selectief. En je gaf al aan, hè? Je hebt een aantal boeken geschreven. Kun je kort vertellen welke boeken je hebt geschreven?
Nou, dat zijn onderhand beste.
Ja,
de
hele plank.
Ja, ik zat net met een nieuw...
Of die top 3 dan. Noem je top 3.
Ja, ik ben nu met een nieuw boek bezig. Dat komt 2020, als het goed is. Dus ik zat te tellen, het was 10e.
Wauw, dat is wel mooi.
Ja, dat is een enorm aantal. En dat gaat eigenlijk altijd wel over hoe kun je als ondernemer of als bedrijf je aanpassen aan de veranderende wereld. Dat is altijd wel het thema. Ja, ik heb Connect geschreven. Managementboek van het jaar, al 10 jaar geleden.
Mm-hmm.
Ik heb een boek geschreven over de zin en onzin van disruptie.
Oh ja. Dus
ik hou altijd wel van om bepaalde hype dingen eruit te pakken, die dan eens helemaal uit te pluizen van wat is het nou eigenlijk. Dus het gaat heel vaak over nieuwe organisaties, over innovatie, over disruptie. En als je maar nieuwsgierig genoeg bent, dan komt er elke keer
En veel mensen zeggen van, nou, ik zou ook wel een boek willen schrijven. Hoe pak je zoiets aan? Doe je daar bijvoorbeeld heel lang over? Of gewoon begonnen? Of hoe zou jouw advies zijn aan iemand die luistert en denkt, nou ja, dat boek moet toch maar eens komen in 2021 dan?
Ja, nou, volgens mij staat het echt ergens op de top 5 bucketlijsten dingen, geloof ik. Hè?
Ja,
iedereen heeft nog wel samen met het beginnen van een camping, geloof ik. Of een eigen restaurant, samen van die dingen. Mensen eindeloos zeggen dat ze het willen doen, maar er vaak niks van komt. Ja, wat mij in ieder geval geholpen heeft, is dat heet communicatieve zelfsturing, hè, in de psychologie. Dus dat je aan heel veel mensen vertelt dat je iets gaat doen.
Ja. Een beetje druk opleggen.
Ja, maar dat is ook heel specifiek, hè, van wat ik nu eigenlijk ook een beetje doe, van mijn nieuwe boek komt in 2020. Nou, is dat maar genoeg plekken verteld.
Maar je bent al wel begonnen, hoop ik.
Ja, ik ben wel een beetje begonnen. Maar dat is wel wat in ieder geval mij altijd helpt. Ik heb dat nu dan op heel veel plekken gezegd. Van, er komt een nieuw boek in 2020.
Ja, dus luisteraars, let op, er komt een nieuw boek.
Ja, nou, zo werkt het wel. En dan, als je dat maar vaak genoeg doet, dan zegt altijd wel iemand op een verjaardag of ergens anders, hey, hoe is het met je nieuwe boek? Dus deels dat helpt. En wat ook wel helpt is, ja, je moet niet alleen een idee hebben, maar het kost ook gewoon maanden om het gewoon te schrijven. En ik heb gewoon daar, dat doe ik nog steeds regelmatig, ja, daar blok ik gewoon dan bijvoorbeeld een zomer voor.
Ja.
En ja, gewoon.
Maar binnen een paar weken tijd zou het dan in theorie moeten lukken als je dan.
Ja, dat hangt heel erg af van hoe makkelijk je schrijft. En ik heb nu ook wel de gelukkige omstandigheid dat ik bij een uitgever zit. En dan zit een redacteur en iemand die met de spelling meekijkt waar ik zelf niet goed in ben. Maar uiteindelijk is het ook wel een kwestie. En heel veel mensen zullen waarschijnlijk uiteindelijk ook ontdekken dat ze gewoon geen goede schrijver zijn.
Mm-hmm.
Dus en dit is ook maar, ik zeg ook wel heel vaak tegen.
Dat is een vak natuurlijk.
Nou, dat is ook wel, zeker als je het over, nou ja, waar het thema van de podcast over gaat, personal branding. Is mensen overschatten vaak ook wel wat een boek doet. Dus ik zeg, joh, weet je wel, maar ja, inderdaad, zou je dan niet. Ik stel dan wel eens de vraag, welk doel wil je, wat wil je ermee bereiken?
Mm-hmm.
En misschien kun je veel beter een podcast maken of YouTube-filmpjes. Of, het wordt ook wel eens overschat wat een boek doet. Er komen alleen in Nederland al 9,000 managementboeken uit per jaar.
Ja.
Ja,
ik heb ook begrepen dat het ook vaak wel meer een marketing-ding is. Zodat je bijvoorbeeld uitgenodigd wordt als expert of lezingen en presentaties kunt gaan geven. Klopt dat?
Nou, dat helpt zeker. Alleen overschatten mensen ook wel weer. Ja, als er gewoon 1000 boeken aankomen, zijn 3 per dag.
Wow, ja.
Ja,
dat zie je inderdaad wel. Ook auteurs die dan hele voorraden thuis hebben staan, voor niks verkocht.
Met, nog 10 jaar lang met elke verjaardag met hun eigen boek aankomen zetten.
Ja, precies.
Ja, het klinkt allemaal natuurlijk heel aanlokkelijk. Ja. En er zitten ook wel zeer, als het goed gaat, ook zeer aanlokkelijke elementen in. Het lijkt deels ook wel relatief makkelijk natuurlijk. Maar het is relatief maar een kleine groep die daar ook echt professioneel van leeft. En
ja, precies. En misschien belangrijker nog dat je het echt doet. Misschien ook voor de goede redenen. Dat je ook echt de plezier aan beleeft om het te schrijven. En dat je het ook echt wil weten. Dat je het niet alleen schrijft om succes te behalen.
Nou, ik heb natuurlijk zelf, zeker als je zo meerdere boeken heb geschreven, dan ja, soms denk je ook wel, nou, er moet eigenlijk weer eens een nieuw boek komen. Hè, want dan blijf ik qua brand in the picture. Maar als je dan niet, heb ik wel eens ervaren, maar als je dan niet gewoon echt een passie hebt voor het onderwerp, maar echt aan het schrijven bent omdat het nou moet, ja, ik word daar in ieder geval doodongelukkig van.
Ja.
Het is niks zo erg als, het is al ploeteren vaak, hè, om echt van een goed boek te schrijven. Ik vind het echt bloed, zweet en tranen. Hè. Ik heb meerdere malen gewoon het hele document door de kamer lopen smijten.
Ja, dat heb je ook wel een schrijvershut of doe je dat echt kantoor?
Nou, ik heb zeker een paar boeken in de kroeg geschreven.
Oh.
En daar hebben ze ook wel onderzoek, alles wordt onderzocht.
Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Maar.
Nou, daar is onderzoek naar gedaan. En dan hebben ze gekeken.
Overdag dan, denk ik.
Ja, daar gaan we zeker overdag wel, ja. Maar het schijnt dat zo het algehele geroezemoes in een krank café, zeg maar. Dat schijnt de beste effect te hebben op je hersenen, zodat je het meest geconcentreerd kunt schrijven. Je kunt zelfs op Spotify van die playlist downloaden.
Dat is wel echt een super tip.
En dat schijnt.
Ik kan me iets bij voorstellen.
Ja, zo'n beetje zo'n nou ja, inderdaad, geroezemoes van een krank vee. Ja. Helemaal stil werkt niet goed. Ik kan thuis ook niet schrijven, want dan kan alles en iedereen komt voortdurend binnen.
Ja.
Maar dat schijnt te werken. Nou, dus,
top.
Tip.
Dus wie wil beginnen, ga de kroeg beginnen.
En de kroeg beginnen, ja.
De personal branding, dat zijn vaak de kleinere ondernemers. En je werkt wel natuurlijk ook voor grote corporates. Wat zouden kleine ondernemers kunnen leren van die grote bedrijven? En misschien ook wel omgedraaid.
Ja, en dan op welk vlak? Op het gebied van branding? Of wat?
Misschien wel branding of innovatie. Succes behalen.
Nou, ik geloof er steeds meer in dat. Kijk, in het verleden was het natuurlijk. Wou je echt wat bereiken, dan moest je toch vaak een bedrijf hebben, hè? Of mensen in dienst. Of, mm-hmm. Nu is het natuurlijk de tijd waarbij je heel veel kunt bereiken, ook zonder een heel bedrijf te hebben.
Ja. Dus
ik heb zelf ook. Ja, best wel. Precies, ik doe zelf ook best grote klussen, maar ik heb niemand op de loonlijst. Ik heb wel een heel netwerk. Daar zouden grote bedrijven veel meer van kunnen leren. Dus, je hebt al die kantoren en die leaseauto's en al die mensen in vaste dienst niet nodig. Andersom vind ik het wel lastig. Ik denk ook wel dat. Natuurlijk, er zullen altijd grote bedrijven blijven. Maar ik denk dat het is niet voor niks dat we steeds meer die netwerken krijgen en ook netwerken van ZZP'ers. Ik denk wel dat die twee groepen relatief weinig met elkaar delen. Dus dat zou wel interessant zijn.
Want,
hoe zouden bedrijven ook veel meer met netwerken van ZZP'ers kunnen doen? En ook omgekeerd. Ik denk dat daar nog wel een uitdaging zit.
Heb je een idee bij van hoe ze dat zouden kunnen doen?
Nou, ik word zelf wel eens benaderd om bijvoorbeeld ergens in loondienst te gaan. Dus dan hebben ze, en het zijn vaak best leuke uitdagende klussen. Maar als je dan zegt, joh, ja, ik zie het niet zitten om vier of vijf dagen in loondienst te gaan, omdat ik dat niet wil. Ja, dan is er dus ook geen andere mogelijkheid om dat te doen. Terwijl ik denk, ja, je zou ook als grote corporate, dus er zijn zoveel talent. En als je er dan in zou slagen om die mensen toch aan je te verbinden, zonder dat ze in het traditionele cao-vehikel moeten. Ja, dan heb je veel meer toegang tot talent. Ik denk dat wel.
Dat je dat eigenlijk wel los moet koppelen. En,
ja, dat je gewoon wat. Nou, ik heb zelf voor een aantal bedrijven heb ik raden van advies opgericht. Waarbij we dan met een aantal ZZP'ers regelmatig met de directie sparren. Dan hebben ze toch toegang tot expertise. Ze hoeven geen consultingorganisatie te betalen. Ja. Wij hoeven er niet vier dagen in loondienst te gaan. En je hebt toch die wisselwerking.
Ja, geweldig. Het soort van wat je vroeger had, de denktank had je dan. En dan nu huur je die gewoon eigenlijk in.
Ja, en dan heb je natuurlijk... Vroeger moest je eindeloos zoeken naar allerlei expertise. Ja, en nu is het natuurlijk... Ja,
ja.
Je kunt alles en iedereen vinden.
Precies.
En dat vind ik een hele leuke vorm om... Mensen die voor zichzelf werken, ZZP is zo'n nare term, maar om die toch te verbinden aan grote organisaties.
Ja. Ja, die kunnen dingen weer heel, net zoals kinderen bij volwassenen, dingen weer heel scherp zien en omgedraaid ook.
Ja, en ik vind het ook wel, het heeft mij altijd ook wel heel erg geholpen om toch heel veel met grote organisaties te werken. Omdat je, als ZZP'er heb je natuurlijk ook, het is vaak heel makkelijk om iets te regelen. En het is ook heel makkelijk om tegen een organisatie te zeggen, ja, maar dan ga je toch innovatiever worden of ga je toch... Mm-hmm. Maar als je daar dichterbij zit, ervaar je ook wel hoe moeilijk het vaak is voor dat soort grote organisaties om iets op te pakken.
Ja,
dus het geeft ook wel wat meer inzicht en in begrip dat het ook allemaal niet zo makkelijk... Voor ons is het vaak wel makkelijk.
We zijn veel flexibeler.
We zijn heel zo flexibel en voor je het weet denk je, waarom gaat zo'n grote club zo moeilijk veranderen? Als je daar wat dichterbij zit, dan krijg je ook veel meer begrip voor. Dan denk je, zo makkelijk is het inderdaad ook niet.
Zou je kunnen zeggen dat innovatie een soort van reorganisatie is, maar dan...
Reorganisatie heeft natuurlijk een hele nare bijklank vaak. Ik geloof er wel heel erg in, dat wil je, zeker als grote organisatie, innoveren. Dat, plek om te beginnen is het innoveren van je organisatie. Dus we denken heel vaak dat je producten en diensten moet innoveren.
Ja, dat is wel een eye-opener, ja.
Nieuwe producten en diensten. De meest innovatieve organisaties die ik ken, die kunnen inderdaad heel goed nieuwe producten en diensten bedenken. Maar dat zijn ook hele gave organisaties.
Zou je daar een voorbeeld van willen geven? Of overvalt je?
Nee, maar ik zit even te denken. Nou, ik vind bijvoorbeeld, als ik dan voor Nederland kijk, vind ik, en de grote organisatie, vind ik wat Philips aan het doen is. Vind ik wel een heel interessant. Philips was natuurlijk toch een beetje, zeker een paar jaar geleden, het stiefkindje. Enorm lastig met zijn consumentenelektronica. Maar die hebben natuurlijk, wat de meeste luisteraars waarschijnlijk natuurlijk wel weten, heel erg gericht op nu op gezondheidszorg, op health. Ja, en die zijn daar toch in één keer, want gaandeweg zijn die een hele, hele innovatieve club weer geworden. Door heel erg duidelijk te kiezen. Heel erg die eigen organisatie te innoveren. Mm-hmm. Zich heel erg te richten op ervoor te zorgen dat al die kennis die er allemaal wel is, veel beter met elkaar te verbinden. Veel slimmer dat intern te organiseren. Nou, dat vind ik van een van de grote organisaties wel een prachtig voorbeeld.
Ja, zeker. Ja. En ze bestaan natuurlijk al een eeuw.
Ja, wij denken heel vaak bij allerlei innovatieve dingen aan of de bekende voorbeelden, hè, de Ubers of de Airbnbs.
Ja, precies.
Of we denken aan echt kleine start-ups. Daar gebeurt ook heel veel interessants. Maar ik vind het dan nog interessant om te zien hoe een
bestaande mammoet zich
ook kan vernieuwen.
Opnieuw weer uitvindt. Ja.
Dat vind ik Philips wel een mooi voorbeeld.
Ja, dat is een leuk voorbeeld inderdaad. Je hebt contact met allerlei grote bedrijven. Hoe ben je daar ooit binnengekomen? Wat zou je freelancers, ZZP'ers adviseren hoe ze bij die grote klanten aan tafel komen?
Ja, nou, ik denk dat het. Kijk, voor mij is het nu iets anders, omdat dat ik op een bepaald vlak wel een soort van naamsbekendheid heb en dat het dan misschien allemaal wat makkelijker gaat. Wat natuurlijk enorm helpt, is als je niet onmiddellijk iets komt verkopen.
Ja.
En daar kan natuurlijk een bepaalde vorm van branding wel erg in helpen is wat mij enorm helpt is als ik een boek aan het schrijven ben, ben ik geïnteresseerd in een bepaald bedrijf of in iemand en vanuit die interesse zijn mensen heel graag bereid om met je te praten.
Mm-hmm.
Maar als je insteek is, ik heb iets en wil ik jou verkopen, is automatisch die interesse natuurlijk veel minder groot. Maar uiteindelijk heeft het mij wel vaak geholpen om vervolgens toch wat te verkopen. Maar soms pas jaren later.
Dus is die relatie opbouwen, zeg je? Of,
ik denk dat. Ik heb deels natuurlijk makkelijk praten, hè, dus dat realiseer ik me wel. Maar ik denk dat uiteindelijk als je doet wat je leuk vindt, dan is de kans dat je daar goed in wordt is al mm-hmm. een stuk groter. En uiteindelijk, als je echt gewoon ergens echt goed in bent, dat duurt vaak lang, hè?
Ja.
Lange adem en je weet dat ook wel goed over de bühne te brengen wat je dan doet. Ik denk dat vaak mensen daar wel weer te bescheiden in zijn, dus misschien ook wel een beetje Nederlands. Ja, uiteindelijk komen mensen ook wel naar je toe. En dat is natuurlijk wel deze wereld, dat als je iets zinnigs te vertellen hebt en het is mensen voelen dat wel authentiek is.
Ga je het aantrekken eigenlijk?
Dat duurt vaak langer dan je wil, hè? Tijd geduurd, maar uiteindelijk komt dat echt wel.
Ja.
Dus het is ook wel een beetje jezelf de tijd gunnen om dat te creëren.
Ja, en jezelf ook, denk ik. Hè?
Nou, maar je ook scherp houden. Ja. Is, en dat ook wel, het heeft mij bijvoorbeeld heel erg geholpen door, zeker rond het schrijven van een boek bijvoorbeeld, om hulp in te zetten op de plekken waar ik gewoon zelf niet goed in ben. Dus ik ben half dyslectisch, wat niet zo heel handig is voor een schrijver. Ja, ik heb wel een uitgever die mij op dat vlak enorm helpt.
Ja.
Ik doe wel heel veel extra effort steken in ervoor te zorgen dat een boek goed is in de zin van spelling en bronnen. En dus je kunt best wel heel veel doen door jezelf ook scherp te houden. En daarmee steek je voor je twee toch al wel boven een groot gedeelte van de anderen uit.
Ja, zo kun je je echt onderscheiden.
Ja, maar het is wel gewoon bloody fucking hard werken.
Ja, maar dat wordt vaak vergeten, want dan zie je dan mooie plaatjes, maar het succes komt niet zomaar aanwaaien.
Ja, en ik geloof ook wel in, wat ik bijvoorbeeld zelf doe, is, ik krijg toch van mijn uitgever een paar dozen met boeken. En ik stuur regelmatig mijn boeken op naar mensen, waarvan ik denk dat ze inspirerend zijn. Mm-hmm. En dan zet ik alleen maar iets in van, ik zag je artikel, vond het inspirerend. En ik bel daar ook nooit achteraan, doe daar niks mee. Maar ik doe dat al jaren. En dan komt uiteindelijk altijd ergens wel iets uit.
Ja.
Dus het is, ik geloof ook wel in, als je geeft zonder direct enorm veel terug te verwachten, dat het ook wel ergens iets oplevert.
Ja, prachtig. Nou, ik vind het eigenlijk wel een hele mooie afsluiter. Deze
veel geven.
Ja, zeker, we zien de feestdagen die eraan komen. Past
veel geven in het vertrouwen dat het ooit terugkomt.
Ja.
En ook als
maar
het
niet verwachten.
Is het ook goed. Ja.
Nou, hartstikke mooi. Ik wil je heel erg danken voor deze interessante podcast.
Ja, jij dank voor de uitnodiging.
Graag gedaan.